We leven in een elektrisch circuit. Wanneer mensen de term ruimte weer horen, denken ze misschien aan zonnevlammen die satellieten verstoren of het noorderlicht dat schittert in de poolnacht. Maar in essentie is ruimte weer niets exotischer dan het gedrag van geladen deeltjes die uit de zon stromen. De buitenste lagen van de zon zijn een bruisend plasma, zo heet dat elektronen en protonen niet langer gebonden zijn in atomen, maar vrij bewegen. Als een kolossale gloeidraad in een vacuümbuis zendt de zon voortdurend deze elektrisch geleidende vloeistof uit als zonnewind. Deze stroomt door het zonnestelsel met honderden kilometers per seconde en voert elektronen, protonen, alfadeeltjes en verstrengelde magnetische velden mee. Ruimtesondes bij het L1-punt, een miljoen kilometer stroomopwaarts van de aarde, meten de zonnewind in real-time. Ze vertellen ons hoeveel elektronen, protonen en zwaardere ionen aankomen, en hoe snel. Onder rustige omstandigheden heeft de wind een lichte overmaat aan elektronen, waardoor de interplanetaire ruimte een zwak negatieve lading op de achtergrond heeft. Wanneer een coronale massareactie, CME, explodeert vanaf de zon, verandert het evenwicht. Enorme bellen van plasma en magnetisch veld vegen door de ruimte en botsen op het magnetische schild van de aarde. Bij de polen wordt een deel van deze energie langs magnetische veldlijnen naar beneden geleid, waardoor zuurstof- en stikstofatomen worden opgewekt tot gloeiende gordijnen van groen en rood, het noorderlicht op het noordelijk halfrond en het zuiderlicht op het zuidelijk halfrond. De aarde is al miljarden jaren ondergedompeld in deze omgeving. Geleidende lichamen die in plasma zijn ondergedompeld, blijven niet neutraal, ze accumuleren lading. Over geologische tijd heeft de aarde zich gestabiliseerd op een licht negatief elektrisch potentiaal ten opzichte van haar ruimteomgeving. Deze realisatie is onze overgang van ruimte naar hemel, als de aarde negatief is en de ruimte erboven is doordrenkt met elektronen en protonen. Hoe wordt de lading in de atmosfeer zelf in evenwicht gebracht? Het antwoord is de ionosfeer. De ionosfeer en het rustige weerveld. De ionosfeer begint op ongeveer 50 kilometer hoogte en strekt zich uit over honderden kilometers. Daar scheuren ultraviolet licht van de zon en inkomende deeltjes elektronen los van atomen, waardoor een verdund gas van ionen achterblijft. Voor ons op de grond lijkt de lucht een isolator. Maar met hoogte neemt de ionisatie snel toe, en de geleidbaarheid stijgt met meerdere orders van grootte. De ionosfeer werd in de jaren 1920 ontdekt, niet door fysici, maar door radio-ingenieurs. Edward Appleton en zijn collega's merkten op dat radiogolven soms veel verder reisden dan de horizon. De signalen kaatsten terug van een geleidende laag hoog boven, wat we nu de ENF-lagen van de ionosfeer noemen. Deze spiegel in de lucht maakte wereldwijde uitzendingen mogelijk, en Appletons werk leverde hem een Nobelprijs op. Maar naast radio heeft de ionosfeer een diepere betekenis. Stel je de aarde voor als een geleidende bol die een negatieve lading draagt, en de ionosfeer als een positief geladen schil tientallen kilometers hoog. Daartussen ligt de atmosfeer, geen perfect vacuüm, geen perfecte isolator, maar een lekkend elektricum. Samen vormen ze een sferische condensator, opgeladen tot ongeveer plus 250.000 volt. Op de grond verschijnt dit potentiaal als het atmosferische elektrisch veld van rustig weer, ongeveer plus 100 tot plus 300 volt per meter, gericht naar beneden. Met andere woorden, de positieve ionosfeer trekt elektronen omhoog, waardoor het oppervlak relatief negatief blijft. Omdat de lucht geleidender wordt met hoogte, vindt het grootste deel van deze spanningsval plaats in de onderste 10-15 kilometer, de troposfeer, waar alle wolken en het weer zich bevinden. Onder rustige omstandigheden is dit veld stabiel, alleen gemoduleerd door het wereldwijde ritme van alle stormen in de wereld, een dagelijkse cyclus die bekend staat als de Carnegie-curve. Deze rustige basis legt echter de basis voor het drama van onweersbuien. Onweersbuien als elektrische machines. Binnen een groeiende cumulonimbuswolk botsen triljoenen ijskristallen en druppels. Elk draagt ionen, H+ en O-liggend streepje, die altijd in water aanwezig zijn. Het omringende elektrische veld beïnvloedt hoe deze ladingen bewegen. Kleine ijskristallen hebben de neiging om een positieve lading op te nemen en worden door opstijgende luchtstromen omhoog gedragen, terwijl zwaardere grauwpol negatieve lading verzamelt en naar middelste niveau zakt. Het resultaat is een tripolaire structuur. Een hoofdnegatief geladen gebied rond 4-7 kilometer. Een positief gebied aan de top van de wolk, 10-12 kilometer. Soms een secundaire positieve laag nabij de basis. Deze scheiding weerspiegelt een beroemd experiment uit de 19e eeuw. In 1867 bouwde Lord Kelvin, vooral bekend om de thermodynamische temperatuurschaal, een apparaat met alleen druppelend water, ringen en emmers. De Kelvin waterdruppel generator maakte gebruik van kleine ionische onevenwichtigheden in vallende druppels. Met slimme inductie werden deze schommelingen versterkt totdat vonken van duizenden volts uit het apparaat sprongen. Kelvins tafelapparaat was een onweer in miniatuur. Wolken zijn slechts grotere versies van dezelfde ladingfabriek, aangedreven door zwaartekracht, convectie en botsingen. De meeste bliksems die we zien, komen uit een negatieve middenlaag die naar de grond ontlaat. Maar soms laat het positieve bovenste gebied zijn ladingen los. Deze positieve bliksems zijn veel krachtiger, dragen grotere stromen en reiken tientallen kilometers zeewaarts, de beruchte bliksems uit een heldere hemel. Zeldzaam maar dodelijk, ze zijn het tegenovergestelde van het rustige weerveld, de positieve top van de wolk ontlaat direct naar de aarde. Elke onweersbui fungeert dus als een generator, die positieve lading naar de ionosfeer pompt en negatieve lading naar de grond. Samen houden de ongeveer 2000 actieve stormen van de aarde het wereldwijde potentiaal van 250 kilovolt in stand, en vullen ze aan wat anders zou weglekken. Onweersbuien zijn niet alleen weersgebeurtenissen, ze zijn de krachtcentrales van het elektrische circuit van de planeet. Onweersbuien die de ruimte bereiken. Eeuwenlang dacht men dat bliksems beperkt waren tot onder de wolkbasis. Maar het circuit werkt in beide richtingen. Stormen ontladen ook omhoog, naar de ionosfeer, soms tot in de nabije ruimte. In de jaren 1990 ontdekten satellieten die op zoek waren naar kosmische gamma-stralenuitbarstingen niets onverwachts, milliseconden flitsen van gamma-straling vanaf de aarde zelf. Deze terrestrische gamma-stralen flitsen, TGF's, worden geproduceerd wanneer elektrische velden aan de toppen van stormen elektronen versnellen tot bijna relativistische snelheden, waarbij ze botsen met luchtmoleculen en gamma-stralen uitzenden. Een onweersbui wordt een natuurlijke deeltjesversneller, die concurreert met door mensen gemaakte machines. Lang voordat satellieten dit bevestigden, fluisterden piloten op grote hoogte over vreemde lichten, rode gloed, blauwe kegels, halo-achtige ringen boven stormen. U-2-piloten in de jaren 1950 waren mogelijk onder de eersten die ze zagen, maar hun rapporten werden afgedaan als optische illusies. Pas aan het einde van de 20e eeuw vingen camera's op. Rode sprietes, enorme, kwalvormige ontladingen die 80-90 kilometer bereiken. Blauwe jets, smalle blauwe kegels van stormtoppen tot 50 kilometer. Elfen, uitbreidende rode ringen op 90 kilometer, veroorzaakt door de elektromagnetische pulsen van bliksems. Samen zijn dit transiënte lichtgevende gebeurtenissen, TLES, de verborgen bliksems van de hemel, die stormen verbinden met de ionosfeer. Ze bewijzen dat onweersbuien niet lokaal zijn, maar mondiale actoren, die energie in deeltjes omhoog injecteren, radiopropagatie, satellietbanen en zelfs stralingsgordels verstoren. We begonnen met ruimteweer als iets dat aan de aarde wordt opgelegd. Nu zien we het tegenovergestelde, de aarde zelf genereert ruimteweer, door het werk van haar stormen. Leven in het circuit. Nu is de omtrek duidelijk, de aarde, de ionosfeer en de ruimte zijn verbonden in een wereldwijd elektrisch circuit. Toch valt dit onderwerp onhandig tussen disciplines. Astronomen en ruimtefysici richten zich op zonnestormen en magnetosferen. Meteorologen bestuderen wolken, neerslag en bliksems op de grond. Geofysici onderzoeken aardbevingen en vulkanen, die ook elektrische velden verstoren. Het resultaat is dat atmosferische elektriciteit door de kieren glipt. Standaard weerberichten geven temperatuur, druk, wind en vochtigheid, maar niet het statische atmosferische veld, hoewel het kan worden gemeten met een eenvoudige veldmolen. Waarom het meten? We hebben al modellen. Bliksemnetwerken, Blitzortuin, Aldus, Euclid, tonen stormactiviteit in real-time door Sphrix te volgen, de radiopulsen van bliksems. Waarom hetzelfde niet bouwen voor statische elektrische velden? Zo'n netwerk zou kunnen. Vroege waarschuwingen geven voor positieve bliksems, de gevaarlijkste treffers. Stormontwikkeling volgen, veldgroei signaleert convectie, polariteitsveranderingen duiden op dissipatie. Koppeling met ruimteweer tonen, dogmas en kosmische stralen te verbinden met velden op grondniveau. Een wetenschappelijke basis bieden voor de velen die zeggen dat ze het weer kunnen voelen in hun lichaam. De oproep aan observatoria. Vele observatoria meten al atmosferische elektriciteit, maar de gegevens zijn verspreid en verborgen. Een gecoördineerde wereldwijde inspanning genaamd GLOCAM, Global Coordination of Atmospheric Electricity Measurements, werd slechts een paar jaar geleden gelanceerd en verbindt ongeveer 20-30 stations uit Europa, Azië, Afrika en Amerika. Sommige van deze locaties, zoals het Konrad Observatorium in Oostenrijk, Lonnikiste in Slowakije en Esklaleme in Schotland, hebben een lange geschiedenis van continu monitoring van de potentiaalgradiënt. Maar in tegenstelling tot bliksemnetwerken zoals Blitzortuin blijven deze datastromen grotendeels in handen van onderzoekers. Real-time grafieken bestaan, maar ze worden niet breed gepubliceerd of ontworpen voor openbaar gebruik. Voor de meeste mensen, Zelfs fysica-studenten blijft het atmosferische veld onzichtbaar. Dat is de kloof, niet de meting, maar de toegankelijkheid. Wat nodig is, is de vertaling van wetenschappelijke archieven naar openbare dashboards en open API's, op dezelfde manier als Frix-netwerk en stormactiviteit maakten tot iets dat iedereen live kan volgen. Een laag van burgerwetenschap bovenop bestaande onderzoeksnetwerken zou de cirkel kunnen sluiten, verborgen observatoriumgrafieken omzetten in een levende vijfde weer variabele. Het beeld voltooien. We leven in een elektrisch circuit. De aarde is de negatieve plaat, de ionosfeer de positieve, en onweersbuien zijn de generatoren. Bliksems zijn slechts het meest zichtbare symptoom. Sprites, jets, gammastralen en rustige weerstromen zijn de rest. Het brengen van deze verborgen dimensie van het weer in het publieke domein, door gegevens te openen en netwerken te bouwen, zou onze kennis van de hemel completeren. Het zou ons betere voorspellingstools geven, nieuwe inzichten in klimaat en gezondheid, en een gevoel van verwondering herstellen, het besef dat de wereld waarop we lopen niet alleen draait in de ruimte, maar gloeit, zoomt en vonkt binnen een planetaire elektrische machine.